Zo, ik heb de mooiste stoel van allemaal. Hebben jullie nog tijd? Goed zo. Ontbreekt nog een bloemetje, vind ik. Dan moeten we de volgende keer naar... Ik heb een heel mooi thema opgekregen van jullie. En dat is intimiteit met God. En dan denk je natuurlijk allereerst aan het gebed. Maar waar gaan onze gebeden over? Eén element, dat hebben we net in praktijk gebracht, dat is het zingen. Lofprijzing, aanbidding. En een ander element zijn we ook heel mee vertrouwd en dat is vragen. Bidden om zegen. Gezondheid, kracht, bewaring, geestelijke zegeningen. Zou je nog een derde element weten? Ik wel. En dan ga ik het over hebben. En dat is discussiëren met God. Wat zeg je me nou, ouwe Neil? Ja. Ik denk dat hier weinig mensen aanwezig zijn vanmorgen die geen waarom-vragen in hun leven hebben. Ik zou bijna zeggen, je bent een beetje te beklagen als je geen waarom-vragen hebt. Als alles helder en duidelijk is in jouw leven, in de algemeenheid en specifiek in jouw bestaan. Nee, we hebben allemaal onze vragen. Vele jaren geleden heb ik een boek in mijn handen gekregen, geschreven door een Engelse of een Schotse Jood. En dat boek heette Arguing with God. Redeneren met God. En daar staan vele voorbeelden uit de Bijbel van mensen die redeneerden met God. Die tegen God durfden te zeggen, ja maar. Dat zegt u nou wel, maar waarom is dan... Prachtig. Ik ga er een aantal noemen. Ik verklap niet hoeveel. Het zijn er 27. Oh nee, sorry, zoveel niet. Maar de eerste ga ik voorlezen. Ik ga ze niet allemaal in het begin voorlezen. En de eerste, die is in Genesis 28. Voorbeelden van mensen die hun waarom-vragen bij God brachten. Genesis 28. Ik zeg het helemaal verkeerd. Het is Genesis 25. Isaac bad voor zijn vrouw, zegt vers 21, want ze was onvruchtbaar. En de Heer liet zich door hem verbidden en zijn vrouw Rebecca werd zwanger. En de kinderen stoten in haar binnenste tegen elkaar. Toen zei ze, als het zo met mij gesteld is, waarom overkomt mij dit? Daarop ging zij om de Heer te vragen. Dat is toch geweldig? Hier staat het in alle eenvoudigheid. Op zichzelf natuurlijk al heel bijzonder. Hè? Abraham die moest 100 worden voordat hij eindelijk zijn eerste kind kreeg. Daar moet je toch even niet aan denken, zeg. Met 100, je vrouw 90, zuster. En toen was Isaac er eindelijk. En God had gezegd, je wordt een groot volk. Maar toen moest Isaac ook nog 40 jaar wachten tot het de juiste vrouw tegen je lijf liep. Tegen zijn lijf liep. En... toen was ze onvruchtbaar. Toen duurde het nog 20 jaar. Toen was hij al 60. En toen kwam, ja, toen kwamen er in één keer 2. En het verbazingwekkende is, het staat eigenlijk niet zo in de vertaling. Maar letterlijk staat er, die kindertjes, die zoontjes vochten met elkaar. Nou is dat heel gewoon, dat zoontjes vechten met elkaar. Ik ben de oudste van 5 broertjes. En de oudste, dat geeft er zeker de voorrang. In kracht, maar toch zeg, in de moederschoot al 2 mannetjes die met elkaar vechten. En dan zegt ze, waarom overkomt mij dit? Je moet 20 jaar wachten op een kind, en dan heb je er eindelijk 2 en die vechten ook nog met elkaar. En dan gaat ze om dat de Heer te vragen. Dat vind ik zo, die eenvoudige. Ik ga het aan de Heer vragen. En de Heer geeft hem nog antwoord ook. Je zou willen dat de Heer ons altijd zulke duidelijke antwoorden gaf, maar ze krijgt antwoord meteen. Ja, dat komt, Rebecca, er zijn die 2 jongetjes in jouw schoot. Er zijn 2 volken in jouw schoot. En die gaan met elkaar vechten. En dat staat er niet zo bij, maar dat gevecht gaat door tot op de dag van vandaag. Jacob, daaruit kwam Israël, uit Esau kwam Edom. En de oude rabbies zeiden al, die Edomieten, dat zijn in feite ook de Romeinen. Dat is het Romeinse Rijk. Eigenlijk kun je wel zeggen, de wereldmacht die tegenover Israël staat. Vandaag lijkt wel de hele Verenigde Naties tegen Israël. Israël tegenover de wereldmacht. Tot op de dag van vandaag. Wauw, ik hoop dat uw waarom-vragen niet van die enorme omvang zijn als die van Rebecca. Maar ze kregen wel een antwoord. Twee volkeren zijn in jouw schoot. Ik ga snel, want anders ben ik niet voor het donker thuis. Naar Exodus 32. De volgende van de zes. Oh, dat heb ik het toch verklapt. Exodus 32. Mozes. Na de zonde met het gouden kalf. God is woedend. Dat is een van de weinige passages in de Bijbel waar God echt kwaad is. En hij zegt tegen Mozes, ga opzij, want ik ga dat hele volk verdelgen. Nou, dan ben je echt boos, hè? En hij zegt, sta niet in de weg, ga opzij, dan zal ik dat hele volk ombrengen. Maar jou zal ik tot een groot volk maken. En dan staat er in vers 11 van Exodus 32... Waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk... dat u zelf uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen... tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid om hen te doden in de bergen... en hen van de aardbodem te vernietigen? Dat is nog redeneren met God. God zegt, ga aan de kant, ik ga dat volk verdelgen. En dan zegt Mozes, ho. Nou wil ik jullie wel voor één ding waarschuwen. Mozes is een vriend van God, zo staat het ook van Abraham. Abraham redeneerde ook met God in Genesis 18 over de ondergang van Sodom. Ja, maar als er nou eens 40, 30, 10 rechtvaardigen zijn... Dat heb ik niet gelezen, want er staat geen waarom in. Maar hier wel, hier zegt God tegen Mozes, ik ga dat volk verdelgen. En Mozes, net als Abraham, een vriend van God. God ging met hem om zoals een man omgaat met zijn vriend. Dus dat moet ik er wel even bij zeggen. Als je net zo intiem bent met God als Mozes of Abraham dat was... dan mag je ook zo praten. Heere God, dat kunt u niet maken. U zegt dat u dat volk gaat verdelgen, maar ik heb twee tegenargumenten. Ten eerste, u hebt zelf dat volk uitgeleid uit Egypte... en belooft dat u ze in het beloofde land zult brengen. Het beloofde land. Zoals kinderen ook tegen papa zeggen, dat is niet eerlijk. U hebt het zelf beloofd. En het tweede argument is ook sterk. Hij zegt, u kunt het niet maken, want dan gaan die volkeren allemaal zeggen... nou, wat is dat nou voor een god? Hij kon ze wel uitleiden uit Egypte... maar hij was niet in staat om ze in het beloofde land te brengen. U kunt het niet maken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zegt God, oké, dan doe ik het niet. Wauw, zeg. Over intimiteit met God gesproken. Maar het is net alsof God nog even volhoudt. Ik ga daar niet zo verder op in, want ik heb er nog een heleboel. Alsof God zegt, ja, maar ik ga dan niet persoonlijk mee. Dan stuur ik mijn engel. En zegt Mozes, nou, dan blijven we hier. We gaan niet optrekken als u zelf niet met ons meegaat. Dan heeft het geen zin. Optrekken zonder u, dat heeft geen zin. En zegt God, nou oké, dan ga ik wel met je mee. Dat is zo fenomenaal. En dan zegt Mozes ook nog, toon mij uw heerlijkheid, Heere God. Wat hij eigenlijk zegt is, ik schrik er zelf een beetje, Heere God, dat ik zo durf te vragen, dat ik zo durf te zeggen waarom. En dat ik zo durf te zeggen, dat kunt u niet maken. En u geeft het nog toe ook, wie bent u eigenlijk? Wie bent u eigenlijk? Toon mij uw heerlijkheid. En dan gaat God aan hem voorbij. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid. We hebben het vandaag al gehoord. Geweldig. Eigenlijk heb ik mezelf een beetje zwaar gemaakt. Want ik vind eigenlijk, dit was al thema genoeg geweest voor een hele ochtend. Maar ja, ik heb er nog 23. Job. Jullie moeten straks niet vergeten even langs mijn boekentafel te lopen. En daar ligt één boek dat heet God bent u rechtvaardig. Dat is Job. Job redeneert ook met God. En Job was ook een vriend van God. God zegt tegen de Satan: heb je wel op mijn knecht Job gelet? Niemand is zo vroom en oprecht, God vrezend en wijkende van het kwaad als die Job. Dat zegt God een paar keer. Kom niet aan Job. Jezus, zegt Satan, is geen kunst dan. U hebt hem zo gezegend. Neem hem maar eens alles af. Dan zullen we eens kijken wat er van die zegen en van die vroomheid en die oprechtheid overblijft. En dat doet God. Maar dat weet Job allemaal niet wat er in de hemel besproken is. Die moet ervaren dat zijn 10 kinderen omgekomen zijn. Dat zijn vrouw hem niet begrijpt en waarschijnlijk wegloopt. Dat al zijn goederen weg zijn. Zijn schapen en zijn runderen. En dat hij ook nog zijn gezondheid kwijtraakt. En dan zit hij daar. En dan komen zijn vrienden bij hem en die zeggen tegen hem: je zal wel iets heel stouts gedaan hebben dat je zo gestraft wordt. Ik ben eigenlijk dol op dat boek Job. Daarom heb ik die lezingen ook gehouden. Toen ik half zo oud was als nu, heb ik die lezingen gehouden. En ik heb ze nu pas uitgegeven in het Nederlands. In dat boek dat ik al noemde. Ik ben dol op dat boek Job. Want dat zal je maar overkomen. Niemand van ons heeft zulke verschrikkelijke dingen meegemaakt als die Job. En wat zegt Job? Waarom, Heer God? Waarom? In Job 10 zegt hij: waarom hebt u mij geboren laten worden? Als je nou moet kiezen, je zit in de moederschoot. En God zegt, je mag kiezen. Je wordt geboren, maar dan komt een heel zwaar leven op je af, waarin je alles kwijt zult raken wat je hebt, tot je gezondheid aan toe. Of ik laat je nu al sterven in de moederschoot. Dan hoef je al die ellende niet mee te maken. Wat zou je dan kiezen? Gekke vraag, hè? Was ik me niet geboren? Waarom hebt u mij geboren? Eigenlijk zit het boek vol waarom vragen. Dan moet je zelf maar gaan nalezen. Elke keer komt het weer naar boven. Hij zou God wel willen aanklagen. Maar ja, waar vind je nou een rechter waar je God kunt aanklagen? Die rechter blijkt dan ook weer God zelf te zijn. Dus daar schiet je ook niks mee op. Hoe gaat het met hem? Hij was wel een vriend. Maar toch anders dan Abraham en Mozes. Aan het eind zegt hij: ik sla mijn hand voor de mond. Ik heb wel een hele grote mond gehad tegen u, Heere God. En dan komt eigenlijk, ik ken u niet echt. En dan komt hij nog een stapje verder en dan zegt hij: als God heel veel dingen uitgelegd heeft, die eigenlijk nauwelijks uitleg is, want God zegt eigenlijk: ik ben veel te groot, jij bent veel te klein, Job, dat ik dat allemaal kan uitleggen, waarom ik die dingen doe in jouw leven. En dan zegt hij: eigenlijk had ik alleen van horen zeggen van u gehoord, Heere God. Je kunt dus een heel vroom mens zijn. En toch moet je zeggen, ik heb eigenlijk alleen maar van horen zeggen van u gehoord. Als je nou een puber bent, je gaat echt belangstelling krijgen voor de geestelijke dingen. En het is toch vaak zo dat je denkt, ja, maar wat heb ik nou, wat weet ik van God? Alleen maar wat ik heb van horen zeggen, van mijn ouders en in de kerk. Ik wil zo graag mijn eigen intieme relatie met God. En dan zegt Job: nu heb ik u gezien. Niet letterlijk. Maar ik heb gezien wie u bent. En God vergeeft hem dat allemaal. God is boos op die broers, op die vrienden die zulke rare dingen gezet hebben. God vergeeft hem. En het komt helemaal weer goed met Job. Maar wat heeft hij moeten leren in de intimiteit met God, waarin hij al zijn waarom vragen mocht stellen. God heeft hem geen verwijten gemaakt. God heeft hoogstens tussen de woorden door laten voelen: je hebt wel een erg grote mond, Job, alsof jij de hele wereld kan overzien. Ik moet over die hele wereld regeren. Zoveel miljard mensen, Job, jij bent er maar één van. En dan lopen er ook nog van die monsters tussendoor, zoals de Behemoth en de Leviathan. Zo'n wereld moet ik besturen waar zulke satanische machten rondzwerven. Probeer eens in mijn positie te verplaatsen, Job. Dat is intimiteit met God. Dat God zo tegen jou praat en dat jij zo tegen God praat. Met al je vragen. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief: je mag al je begeerten aan God bekendmaken. Ik voeg er nog iets aan toe. Je mag al je waarom vragen bij God bekendmaken. Nummer 4, Habakkuk. Heere God, Habakkuk 1, Heere God, hoe kunt u dat nou maken? uw volk dat zo verschrikkelijk zondigt. Waarom laat u dat toe? Waarom doet u er niks aan? En dan zegt de Heer God, ik ga er wel wat aan doen. Ik ga de Babyloniërs op ze afsturen en die gaat enorm straffen. En dan zegt hij, dat kunt u toch niet maken, Heer? Dat is weer intimiteit met God. Hè? Dat kunt u toch niet maken? Die Babyloniërs zijn nog veel goddelozer. Waarom doet u zulke dingen? Ik begrijp u niet. Dan mag je dit God zeggen. En dan is het even stil. Je krijgt niet altijd meteen een antwoord van boven. Soms duurt het wel heel erg lang voordat je antwoord krijgt. Dan gaat hij op zijn wachttoren staan in hoofdstuk 2. En dan kijkt hij uit in de verte. Zo'n stadje had altijd een wachttoren. Dan kon je in de verte de vijand zien aankomen. Dan kon je daarop voorbereiden om je te verdedigen. En het is stil. En dan gaat er een heleboel gebeuren. Dat ga ik allemaal niet vertellen in dat boek Habakkuk. Ik kijk alleen maar naar het einde. Het schitterende einde. Er is ook een lied van gemaakt, een opwekking. En dan zegt Habakkuk niet meer waarom. Dan zegt hij, al zou er geen vijg meer aan de vijgenboom bloeien, al zou er geen druif meer aan de wijnstok zitten, al zal de almen, schapen en runderen geen jongen meer voortbrengen. Nochtans, toch zal ik blijven juichen in de Heer. Hoezo zijn al die waarom-vragen opgelost? Nee. Het is alsof hij zeggen wil, ik mag nog zoveel waarom vragen hebben in mijn leven. Net als jullie, net als ik. Waar je geen antwoord op krijgt. Maar nochtans zal ik juichen, de Heer. Ik hoef niet alles te begrijpen. Ik vind het wel jammer, soms zou ik het wel willen begrijpen. Maar dit is de grote les. Wat er ook gebeurt. Ik mag juichen, de Heer. Dat is zo geweldig. Dat is eigenlijk wat Job ook altijd zegt. Ik ben allemaal kinderen kwijt, mijn vrouw kwijt, mijn goederen kwijt, mijn gezondheid kwijt. Nochtans mag ik juichen in de Heer. Vijfde voorbeeld. Psalm 44, de zonen van Korach. Psalm 44 is een heel ernstig psalm, vol waarom vragen. Want hier is niet het goddeloze deel van Israël dat aan het woord is, maar de getrouwe, de godvrezende, de vrome. Heere God, waarom moeten wij lijden? Dat is ook een moeilijk punt, hè? Israël werd weggevoerd in ballingschap om hun eigen schuld. Maar er waren allerlei vromen onder hen, Ezekiel, Daniel en nog veel meer. Die hadden part nog deel aan al die zonden, maar die moesten wel lijden met de rest van het volk. Waarom, Heere God, moeten wij zoveel lijden terwijl we eigenlijk niks gedaan hebben? Dat uw toren zou kunnen opwekken. Waarom? Dan geeft God ook antwoord. Op Psalm 44 volgt Psalm 45. Dat is Gods antwoord. Hoezo, we gaan Psalm 45 dan over? Het lied van de geliefde. Het lied van de bruidegom. Het lied van de geliefde zoon van God. De Christus, de Messias. Dat is misschien wel het mooiste antwoord in het hele Oude Testament. Het antwoord op al je vragen is een persoon. Christus is het antwoord. Is dat niet goedkoop? Jezus is het antwoord op al mijn vragen. Ja, dat klinkt wel goedkoop, ja. Misschien moet je wel zoveel meegemaakt hebben als Job of als Habakkuk om de betekenis daarvan te snappen, of die zonen van Korach. Christus is het antwoord. Hij geeft niet altijd antwoorden op onze vragen. Soms gewoon omdat we daar niet slim genoeg voor zijn. Soms omdat de vragen gewoon te moeilijk zijn. Ik heb mijn vader overdonderd met vragen. Toen was ik 4, 5 jaar en dan zei hij elke keer, dat zal ik je wel uitleggen als je groot bent. Want een kind kan wel toe zijn aan de vragen, maar nog lang niet aan de antwoorden. Als een kind vraagt, waar komen de kindertjes vandaan? Gaan papje en mamie dat zitten uitleggen, heel gewicht met een beetje rood hoofd. Gaan zitten uitleggen, terwijl de kinderen lang weer bezig zijn met die jodertjes of met die poppen. Want het is wel toe aan de vraag, maar nog niet aan de antwoorden. We hebben heel veel vragen, maar we zijn nog niet ver genoeg voor de antwoorden. Behalve dat ene antwoord, Christus. En dan kom je eigenlijk tot het moeilijkste van allemaal. Hoe komt het dan dat de Heer Jezus op het kruis heeft moeten zeggen, waarom? Waarom? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als iemand intimiteit met God had, dan was het de Heer Jezus. Hij logeerde een keer bij Petrus en die wil hem 's morgens ontbijt op bed brengen. En dan komt hij daar, is de kamer leeg. En hij gaat op zoek. En hij vindt Jezus daar ergens in de bergen op zijn knieën. Intimiteit met God. Zelfs als de Heer Jezus op weg gaat naar het kruis, dan zegt hij, Johannes 16, ik ga niet alleen, de Vader is met mij. De Vader is met mij. Daarom zeggen we ook niet, Jezus is door de Vader verlaten. Zo spreekt de Bijbel daar niet over. De Vader is met mij tot het bittere einde. Maar ik kon wel zeggen, toen hij als mens aan het kruis hing en toen God hem tot zonde gemaakt heeft, zo zegt 2 Korinthe 5, vers 21, tot zonde gemaakt, toen moest een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht van hem afwenden. Daarom kon de Heer Jezus zeggen, waarom? Waarom? Maar dat is een citaat uit Psalm 22. En als je doorleest in die psalm, dan zie je het antwoord. Een paar versen verder zegt de Heer ook weer dat moeilijke woord. Nochtans, nochtans bent u de heilige. De heilige God kon niet anders. Dat is een aangezicht van hem afwenden. Maar het bijzondere is, omdat de Heer Jezus dat waarom op het kruis heeft uitgesproken. Hij was de enige die dat eigenlijk ook echt kon zeggen. Wij zijn van nature zondaren. Wij kunnen niet zeggen waarom hebt u mij verlaten, want het antwoord is duidelijk. Wat zijn wij voor mensen? Waarom zou God iets om ons geven? Maar hij was de zonderloos. Hij kon als enige zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar ik kreeg ook het antwoord. Want als je die psalm doorleest, dan zie je, dan komt een bepaald moment in het midden van die psalm van de opstanding van de Heer Jezus. En nog verder is hij te midden van de gelovigen na zijn opstanding verenigd met Gods volk. En dat gaat zo door tot op de dag van vandaag. We hebben het al helemaal in het begin gehoord. Hij is met ons vandaag. En hij kan bij ons zijn. Niet omdat wij zulke fantastische, brave mensen zijn die zo'n geweldig goede week achter de rug hebben. Maar omdat hij dat waarom op het kruis gesproken heeft. En omdat hij het antwoord is op alle waaroms. Luister, ik neem jouw waaroms heel serieus. Er zijn dingen die wij niet begrijpen. Waar we enorm mee kunnen worstelen. En waar het soms ook heel lang duurt voordat we antwoorden krijgen, als we die al krijgen. Maar intimiteit met God betekent dat er dan ook een moment kan komen dat rust in je hart neerdaalt. Dat je weet, ik heb wel geen echt antwoord, maar ik heb hem. Ik heb hem. Hij is mijn Heer. Hij heeft zijn leven voor mij overgegeven. En hij is bij mij altijd. Ook als ik zeg, ik snap er niks meer van, Heer, dan houdt hij mijn hand vast. Hij zegt, kom maar mee. Komt goed. Zeg het tegen jou. Hier zitten een heleboel mensen met waarom vragen. Dat kan niet anders. Die dingen in hun leven niet begrijpen en daar grote moeite mee hebben. Hoe kan God liefde zijn? Hoe kan God genadig, barmhartig zijn als hij zulke dingen in mijn leven toelaat? En ik heb daar ook geen antwoorden op. Ja, ik heb dit antwoord. Hij is het antwoord. Vertrouw je aan hem toe. Aan het eind is het net alsof Job zich in de armen van God werpt. En zegt, Heere God, het is goed om bij u te zijn. Waarom vragen zijn er nog steeds? Maar ze eigenlijk doen ze er niet meer toe. Want u bent veel groter en heerlijker dan al mijn vragen. En dan zeg je net als Habakuk, als zou ook alles verdwijnen in mijn leven. Als zou ik niks meer overhouden. Als mijn 10 kinderen omgekomen zijn. Als mijn vrouw weggelopen is. Ik ben al mijn bezittingen kwijt. En ik ben ziek en ik zit op de mest faalt. Nochtans zal ik juichen in de Heere, mijn God. Nochtans zal ik juichen in de Heere, mijn God. Dank u wel, Heer. Dat dat altijd overeind blijft. Ik bid voor ieder mens hier in deze zaal. Of diegenen die toekijken via de livestream. En die worstelen met de vragen van hun leven. Hele diepe, serieuze vraag. Daar doen we niets aan af. We poetsen ze niet weg. Heer God, neem die mensen in uw armen. Geef ze uw troost, uw kracht, uw nabijheid. Wees zelf het antwoord, Heer, op al die vragen. Geef ze uw troost. Sla uw armen vast en zeker om hen heen. En laat ze nooit meer los. Zodat wat ons ook overkomt in ons leven, wij nochtans mogen juichen in u. Ons mogen verblijden, verheugen in wie u bent. Omdat we weten dat uw waarom, Heer Jezus, dat u eens op het kruis hebt uitgesproken. Dieper, zwaarder, groter, verschrikkelijker was dan alle waaroms van ons leven. En u hebt uw antwoord gekregen. Gij hebt mij geantwoord, zegt u in die psalm. Dat was het antwoord van de opstanding en de verheerlijking. Eens zullen we ook wij deel mogen hebben aan die opstanding en die verheerlijking. Ik weet niet of we dan al die vragen nog hebben. Maar eigenlijk zullen ze er dan niet veel meer toe doen. We zijn bij u. Dank u daarvoor. We bidden om uw genade voor ieder van ons. Uw troost. Uw kracht. Laat uw naam in ons groot gemaakt worden hier. Dank u wel. Amen.